Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen zingen van de 60ste psalm, het eerste en het tweede vers. O God, hoe hebben wij getreurd? Het tweede vers, gij hebt uw volk een harde zaak doen zien door uw gestrenge wraak. Psalm 60, het eerste en tweede vers. Wij belijden gemeente ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. We zingen daarna van Psalm 25 het laatste vers. Hoed mijn ziel en red ze uit noden. Psalm 25 het 10e vers. En ieder van u zegge nu met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, zoeken wij nu het aangezicht des Heren in ons gebed. Heren, wij komen op deze zondagavond tot u. Tot u die uw woord ons geeft. Tot u die ons roept, zondag in, zondag uit, jaar in, jaar uit. Ook in dit nieuw begonnen jaar 1987. Er zijn, toen wij de grens tussen twee jaarkringen overgegaan zijn, heel veel dingen bij het oude gebleven. Deze wereld wordt oud. En de vloek van onze zonde ligt op haar. En voor wie buiten u leeft en buiten Christus is, is er maar één ontwikkeling en maar één lijn. Naar de ondergang en naar het oordeel. Maar heren, wij mogen u danken dat er ook een ander geheimenis ons wordt geschonken. Zodan wie in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. En het is alles nieuw geworden. O God, wij bidden u, doe ons dat wonder beleven. Voor het eerst vandaag of opnieuw, verlevendig ons hart door de bevestiging van uw grote daden in ons leven. Doe het vanavond door uw woord en door uw Heilige Geest. Ons verstaan, o God, dat wie in de Heere Jezus Christus is en in zijn bloed, achter zijn bloed is bedekt en onder zijn bloed is geborgen, niet heeft te vrezen. Dat maar wie buiten hem leeft, alles heeft te vrezen.
En dan nog, Heere, wanneer wij weten mogen van die wonderlijke weldaad die gij aan ons gedaan hebt, dat ge al onze zonden achter uw rug hebt geworpen in de diepten der zee, dan nog moeten wij verlost worden. En daarom zongen wij het ook, laat uw hand in tegenspoen, Israël verlossing zenden. Heere, gij weet waaruit wij telkens verlost moeten worden en waarvan wij telkens verlost moeten worden. En gij weet het ook, Heere, dat wij ten diepste van onszelf verlost moeten worden. En laat ook daar in het heimwee hunkeren, in de diepte van onze ziel, wat het zijn zal wanneer wij eenmaal van het vlees verlost en van onszelf bevrijd, eeuwig u in gerechtigheid mogen aanschouwen. We bidden daarom, Heere, of u met uw rechtende woord ook vanavond tot ons wilt komen. En niet alleen dat, maar we bidden ook of wij ons uw rechtende woord, dat ons veroordeelt en verdoemt in onszelf, mogen ontvangen. Niet in het vlees van de vijandschap, maar in verbrokenheid des harten. Opdat wij het billijken, wanneer gij ons, Heere, met al het onze wegdoet. En wanneer gij uzelf verheerlijkt in verloren mensenkinderen die willen belijden dat ze de eeuwige dood hebben verdiend en dat ze op de zaligheid geen recht hebben. Heere, overtuig ons van zonde, gerechtigheid en oordeel. En laat uw woord ook scheidingmakend, oordelend, als een kritische instantie in ons leven doordringen om ons te verlossen van het kwade en te brengen tot het eeuwig goede dat in u en in de Heere Jezus Christus is. Zend ons, o God, daartoe de Heilige Geest. Als wij luisteren, ook als wij thuis bij de kerktelefoon meeluisteren met de dienst, geef ons uw geest ook als wij spreken. Op deze kansel, Heere, waar u ons zoveel goeds hebt geschonken, ook in voorbijgegane jaren. Soms grijpt het ons aan, wat gaan wij snel en wat vliegen de tijden voorbij. Maar gij staat erboven, eeuwig dezelfde, in Jezus Christus gisteren en heden dezelfde. En tot in eeuwigheid, Heere, stel uw woord vanavond in ons midden tot een rijke zegen. Dat mensen de dood leren schrijven op al het hunne en het leven omhelzen dat in Christus ons wordt voorgesteld, aangeboden, maar ook door uw Heilige Geest wordt geschonken. Want uw woord, Heer, is toch meer dan een afkondiging en meer dan een mededeling van een stand van zaken. Gij wilt ook door de verkondiging van uw woord ons uw heil bemiddelen, het ons ter hand stellen, het aan onze harten openbaren en aan ons schenken. Heere, maak ons arm, leeg, schuldig, opdat uw volle zegen in de lege vaten van ons leven valt. Tot onze eeuwige verbazing, tot onze verwondering. En maak ons stil in het hopen op uw heil. Heere onze God, schenk ons dan al wat wij nodig hebben. We dragen de zieken van de gemeente aan u op. Ook door meneer Kruimer in zijn ziek zijn, geef ook hem herstel, dat hij weer zijn werk in de gemeente mag hervatten. Geef de bedroefden en de rouwdragenden uw ondersteuning en vertroosting. Geef allen die u nodig hebben, ook als er zorgen zijn waarvan geen mens misschien weet, ook als wij een kruis dragen dat een ander niet aan ons ziet, geef ons er kracht toe. En als wij kruisdragers zijn gemaakt door u, u kent ons kruis, u weet hoe het ligt op onze schouders, u weet, als er ook perioden in ons leven zijn dat wij het nauwelijks kunnen dragen, dat het ons allemaal te zwaar en te veel is. Heere, doe ons leven uit uw belofte woord. Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Leer ons in alle dingen dat geheimenis kennen, dat gij wonderen doet aan de doden. En dat gij de armen rijk maakt en de nietsbezittenden tot de bezitters in Christus van al uw schatten, van hemel en van aarde, van tijd en eeuwigheid, van het koninkrijk der hemelen. Heere, deel die schatten ook vanavond in ons midden uit. Zegen ons in al onze omstandigheden, ook als er aangrijpende dingen staan te gebeuren, ingrijpende dingen. We dragen ook Lia Jongejan aan u op, die weer deze week vertrekken zal naar Haiti. Heere, geef ook haar uw geleide, uw ontferming, kracht en moed. En laat ook zij in uw naam voort mogen gaan, in zien op u, gesterkt door uw genade. Mag het alles, Heere, in ons alle leven gaan, tot uw eer. En vorm ons in uw dienst, als instrumenten in uw handen, en maak ons tot getuigen van uw naam. In allerlei omstandigheden, Heere onze God, we leggen al onze behoeften aan u voor. En wij bidden u, wilt u in al onze nooddruft in heerlijkheid voorzien, door Christus Jezus, onze Heere. Wij bidden het u om zijnentwil. Amen. Gemeente, wij openen de Heilige Schrift, allereerst die van het Oude Testament in Maleachi 3, en daarna die van het Nieuwe Testament in Matteüs 3. Maleachi 3, vers 1 tot en met 6, en Matteüs 3, vers 1 tot en met 12. Allereerst dus Maleachi 3, vers 1 tot 6. Het woord des Heren komt daar als volgt tot ons. Zie, ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. En snellijk zal tot zijn tempel komen die Heere die gij lieden zoekt, te weten de engel des verbonds aan welke gij lust hebt. Zie, hij komt, zegt de Heere der heerscharen. Maar wie zal de dag zijner toekomst verdragen? En wie zal bestaan als hij verschijnt? Want hij zal zijn als het vuur van een goudsmid en als zeep der vollers. En hij zal zitten, louterende en het zilver reinigende. En hij zal de kinderen van Levi reinigen. En hij zal ze doorlouteren als goud en als zilver. Dan zullen zij de Heere spijsoffer in gerechtigheid toebrengen. Dan zal het spijsoffer van Juda en Jeruzalem den Heere zoet wezen. Als in de oude dagen en als in de vorige jaren. En ik zal tot u ten oordeel naderen en ik zal een snel getuige zijn. Tegen de tovenaars en tegen de overspelers. En tegen degenen die valselijk zweren. En tegen degenen die het loon des dagloners met geweld inhouden. Die de weduwe en de wees en de vreemdeling het recht verkeren. En mij niet vrezen, zegt de Heere der heerscharen. Want ik, de Heere, word niet veranderd. Daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd. Tot zover de eerste schriftlezing. Dan vervolgens uit Matteüs 3, vanaf het eerste vers, waar het woord des Heeren luidt. En in die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de woestijn van Judea. En zeggende, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het van de welke gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende, de stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. En deze Johannes had zijn kleding van kemelshaar, en een lederen gordel was om zijn lendenen, en zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honig. Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem, en geheel Judea en het gehele land rondom de Jordaan, en werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden. Hij dan, ziende velen van de Farizeeërs en Sadduceeërs, tot zijn doop komen, sprak tot hen, gij adderen gebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? Breng dan vruchten voort der bekering waardig, en meent niet bij uzelf te zeggen, we hebben Abraham tot een vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En ook is al reden de bijl aan de wortel der bomen gelegd. Alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar die na mij komt is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen. Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen, wiens wan in zijn hand is, en hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren, en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Tot zover onze tweede schriftlezing. Onze tekstgemeente is genomen uit de eerste schriftlezing. Maleachi 3, het tweede vers. Maleachi 3, vers 2. Waar het woord des Heren staat geschreven, Maar wie zal de dag van zijn toekomst verdragen? En wie zal bestaan als hij verschijnt? Want hij zal zijn als het vuur van een goudsmid en als zeep der vollers. Tot zover, gemeente, de tekst van de prediking. Dan is er nu collecte, één collecte bestemd voor de diaconie. Van harte, gemeente, aanbevolen we zingen met elkaar Psalm 68, vers 1, 2 en 17. gemeente, wij zingen straks na de prediking zonder nadere aankondiging van Psalm 130, het tweede en het vierde vers. Psalm 130, daarvan de versen 2 en 4 straks na de prediking. Gemeente, er zijn aan de verschijning van de Heer Jezus Christus in deze wereld twee aspecten te ontdekken. Aan de ene kant is zijn komst in het vlees tot heil en verlossing. Maar aan de andere kant is er ook diep aangrijpend, ingrijpend, dat andere van het oordeel, van het gericht, van de straf, de scheiding en de schoning. En wij zouden eigenlijk, gemeente, onszelf een hele slechte dienst bewijzen wanneer wij de gedachte zouden koesteren dat dat laatste aspect alleen geldt voor de wereld die in het boze ligt. Want zo het ooit ergens geldt, dan geldt het ook hier dat het oordeel zal beginnen van 's Heeren huis. En nu wij met elkaar de dagen na het kerstfeest zijn ingegaan, misschien bent u het al vergeten. Nu het 1987 is, een mens leeft snel en vergeet snel. Nu wij de dagen na het kerstfeest, gemeente, zijn ingegaan, blijft dat ene ding toch altijd aan de orde. Dat is de verontmoediging en de zelfbeproeving. Of met andere woorden gezegd, dat is de vraag waarvoor wij onszelf hebben te stellen. Wat heeft de komst van Christus in het vlees in mijn leven uitgewerkt? En die tweede vraag daaraan vastgekoppeld. En wat zal zijn tweede komst mij brengen? Oordeel of vrijspraak? Wij zijn in ieder geval, gemeente, gewaarschuwd. En niet dat dat nou zoveel in de kerk voorkomt op zichzelf, maar in ieder geval zijn wij ervoor gewaarschuwd een vreugde over de komst van Christus in zijn eerste komst en in zijn tweede komst, waarin wij op ondeugdelijke gronden zouden concluderen dat wij van zijn komst niets hebben te vrezen. Het is op dat aspect dat de tekst van vanavond en de omgeving daarvan nog eens nadrukkelijk onze aandacht wil vestigen. Maleachi, mijn bode, betekent zijn naam, is de laatste profeet van de oude bedeling. Man die optrad in een godsdienstig en geestelijk weinig rooskleurig tijdperk, zo'n 400 jaar voor het begin van onze jaartelling. Er waren in het land nog wel hier en daar wat getrouwe vromen. Mensen die heel diep in de zorgen zaten over het geestelijk verval dat zich openbaarde. Mensen die verlangden naar de komst van God ten oordeel. Maar tussen de regels van zijn profetie door bemerk je dat ook deze mensen in Maleachi's gedachten zich toch wat al te gemakkelijk buiten schot dachten te kunnen houden. Laat staan, gemeente, wat er aan de hand is met de massa godsdienstig volk in de dagen van Maleachi. Want als u soms mocht denken dat de tempel niet werd bezocht en dat de mensen van de godsdienst afscheid hadden genomen, dan hebt u het mis. Het ontbrak in de dagen van Maleachi niet aan godsdienst. Maar wat toen gold, gemeente, geldt ook nu. Godsdienst is nog wat anders dan levend geloof. Daar moet u goed om denken. En men was in doorsnee dat levende geloof, dat hartelijke verkeer met de levende God, jaren kwijt. Wat resteerde, want dat blijft er altijd van over, dat was dorre, zielloze vormendienst. Zonder hart, zonder liefde. Een geesteloze deun. Een doffe, plichtmatige tredmolen. Tot onder de priesters en de levieten toe heerste dat kwaad. van de schijnheiligheid en van de vormendienst. Maleachi bekritiseert ook tussen de regels door de mannen van de tempel dat ze het spijsoffer niet brengen in gerechtigheid. Ze staan niet in de juiste verhouding. Ze zijn niet op de juiste wijze op God gericht. Maar ze naderen tot het altaar in de tempel in een sleurgeloof. Geestelijke functionarissen. Geestelijke ambtenaren, vergeef me de uitdrukking. En was dat nog het enige, gemeente, want het gaat altijd samen op. Zo het volk, zo de priesters, maar zo de priesters, zo het volk. Er is nog veel meer aan de hand, er is een geweldig stuk zelfzucht, zegt Maleachi, in de gaven die de mens in de tempel brengen, men smokkelt. En zouden vandaag zeggen, men sjoemelt. Men geeft God niet de volle maat van wat hem toekomt. En het lijkt of het vandaag is geschreven. De echtbreuk is aan de orde van de dag. Andere vrouwen, nota bene, van de heidense Samaritanen, waren in de ogen van de Joden mooier en beter. En dientengevolge werden de eigen vrouwen afgedankt als oud, vuil en onbruikbaar materiaal. En dan komt het ergste. Nota bene, ook deze mensen zitten te hunkeren naar de dag van het oordeel, waarop God die barre boze heidenen er eens geducht van langs zal geven. Volk, zegt Maleachi, God wordt er moe van, met eerbied gesproken, zoals jullie zitten te azen op de dag van het oordeel, op de vergelding over de heidenen, alsof er bij jullie niet iets aan de hand zou zijn. En daarom, gemeente, kan de profeet Maleachi dat volk maar niet zomaar troosten met de dag van het oordeel, en dan ontwaart zijn profetische blik in de verte van de komende eeuwen de dag des Heren. Maar er komt eerst een bode, een eigenlijke voorbode. Mijn engel, die de weg voor mijn aangezicht zal bereiden, de heraut van de koning. En aan de overkant van de grens tussen oude en nieuwe bedeling ontmoeten we hem. Johannes de Doper, de wegbereider. Grote profeet die opstaat, de boetgezant die de weg effent voor de komst van die ander, die ook in dat eerste vers van ons hoofdstuk wordt genoemd, de engel des verbonds. Die Heere die gij zoekt, aan wie gij beweert, zo moet u het lezen, aan wie gij beweert lust te hebben, Jezus Christus. Hij zal snel komen. Er staat eigenlijk in de grondtekst, subiet, ineens, plotseling. En hoe? Als hij als het ware opduikt onder de scharen, als hij zich openbaart, als hij komt, dan zal dat voor het volk van het verbond niet alleen maar een juichen en een jubelen zijn. Hij zal midden tussen hen gaan en staan, en hij zal als een geweldig oordeel dwars door dat volk heen trekken. Een diepgaande crisis, een aangrijpende scheiding zal zich rondom hem en in zijn voetspoor manifesteren. Zijn dag brengt licht, maar ook duisternis. Leven, maar ook dood. Redding, maar ook ondergang. En daarom klinkt op voorhand de profetie van Maleachi al op, die zegt, volk, sta niet in oppervlakkig gejubel, oppervlakkig zelfbedrog te juichen, want als God komt en als de engel van het verbond zal gaan optreden, dan zal die grote dag die aanbreekt het onderscheid aan het licht brengen tussen rechtvaardigen en goddelozen, tussen die die God dient en die hem niet dient, ook al slooft die laatste zich uit in de tempel in vormendienst en lippentaal. En dan komt die retorische vraag, waarop het antwoord eigenlijk al duidelijk is van onze tekst. Want wie zal de dag van zijn toekomst verdragen en wie zal bestaan als hij verschijnt? Het voorgevormde antwoord in die tekst is eigenlijk niemand. Althans niet in eigen naam en in eigen kracht, want hij in zijn komst, in zijn openbaring zal zijn als het vuur van een goudsmid. En als zeep van de vollers. En dat zijn dus, gemeente, de beelden waaronder Maleachi profetisch de komst van Christus verkondigt. Vuur en zeep. En we moeten dat ook maar hier heel duidelijk tegen elkaar zeggen. Dat is niet alleen maar toekomst. Dat niemand vanavond zou kunnen denken, dat is nog ver van me af. Daar heb ik nog lang niet mee te maken. Wie weet hoe lang het nog duurt, heer de Heere Jezus terugkomt. Ik heb er dus eigenlijk geen boodschap aan. Nee, het is niet louter toekomst, gemeente. Want in de allereerste plaats reikt Maleachi's profetie naar haar vervulling in de komst van Christus in het vlees. Bethlehem derhalve. Zijn eerste verschijning op de aarde. En bovendien liggen altijd in het profetische spreken, profetische blikveld, komst en wederkomst in elkanders verlengde. U zou ook kunnen zeggen, dat is een meerlagigheid. Vreemd dat woord ook klinkt. Is een meerlagigheid van profetievervulling die zich zal openbaren. Want als Jezus eenmaal op de wolken van de hemel wederkomt, is dat in wezen, gemeente, niet meer dan wat al bij de vleeswording in de kribbe van Bethlehem is ingezet. Oordeel en gericht vinden niet pas straks alleen plaats als hij weerkomt. Maar oordeel en gericht, scheiding, schifting, schoning zijn er altijd en overal waar Christus is en waar Christus komt. Ook al bij zijn kribbe. Al wat hij doet, al wat hij zegt, al wat hij is, is scheidend van aard. En die kracht van oordeel die de komst van Christus, gemeente, met zich meebrengt, is in de eerste plaats dus, zegt Maleachi, als het vuur van de goudsmid. Nou, u moet u maar die man, die goudsmid, misschien ging dat vroeger heel anders dan nu, dat weet ik niet. Moet u zich die man maar gewoon voorstellen in zijn werkplaats. Voor de goudsmid op tafel ligt zo'n klomp kostbaar erts. En in die klomp erts schittert hier en daar dat edele gouden metaal. Maar goud zit vastgeklemd in dat gesteente. En dat betekent dat de goudsmid er op die manier niets mee kan beginnen. Hij kan van dat stuk klomp, dat stuk steen dat daar ligt met dat goud erin, kan hij niet iets maken. Hij kan er geen prachtig voorwerp, geen mooie vaas of geen mooie gouden ring van maken. En wat doet hij daarom? Hij slaat dus die grote klomp erts in stukken. En die brokstukken die er overblijven, die doet hij met elkaar in de smeltkroes. En onder die smeltkroes steekt hij vuur aan om die stukken, die brokstukken erts te verhitten. En dan weet u wat er gebeurt. Door dat verhittingsproces komt er in die klomp, in die ertsklomp, een scheidingsproces tot stand. Het metaal, het goud, wordt losgesmolten uit de omklemming van het gesteente. En naarmate die hitte toeneemt, wordt die scheiding sterker en straks dan schept hij het schuim eraf. En hij scheidt op die manier het kostbaar metaal van het waardeloze schuim van de slakken. Kijk daar, daar is in die klomp erts een gerecht geweest. En het woord crisis, dat betekent eigenlijk scheiding. Uit elkaar halen. Daar is een scheidingsproces aan de gang geweest in die gemengde massa. Het vuur heeft die massa uiteengehaald. De elementen van elkaar gescheiden. En het tweede beeld waaronder Maleachi de komst van Christus verkondigt, is dat van de voller. Nu weten misschien heel veel mensen in de kerk niet eens meer wat een voller is. Dat zou best kunnen zijn. Daar was in Jeruzalem in de dagen van Jesaja een vollersveld. Hebt u het misschien wel eens gelezen dat u dacht, wat mag dat nou eigenlijk betekenen? Nou gemeente, een voller is een bleker. En onze kinderen zeggen vanavond, en wat is dat dan weer? Nou, een bleker, dat is iemand die in een wasserij werkt, zou je kunnen zeggen. En wat nou het vuur voor de goudsmid is, dat is de zeep, of liever de loog, dat bijtende spul, dat is de loog voor de bleker. Wasgoed gaat in de kuip, en je weet jongens en meisjes, morgen is maandag, als moeder morgen de was gaat doen, dan doet ze de was in de machine, maar dan moet er wel zeeppoeder bij. Want met alleen water uit de kraan krijgt moeder de was morgen niet schoon. Dan moet zeepoeder in de machine. Nou, zo moet er ook in die ouderwetse waskuip in de wasserij, moet er een spul in, zouden we zeggen, een waspoeder, heel sterk, loog, dat het vuil allemaal trekt uit de vezels. En die zeep, die loog, die moet heel erg diep doordringen in de vezels van het weefsel. Dus die voller, die wasser, die spoelt dat spul niet een beetje losluchtig op en neer. Dat wordt grondig gereinigd. En op die manier gaat alle vuil eruit. En dan komt het tweede stuk van de behandeling. En dan gaat het linnengoed, zullen we dan maar zeggen. Dat wordt door de voller op de bleek. Daar hebt u het in de zon gelegd. Om hagelwit te bleken in het zonlicht. Het gaat dus om hetzelfde als bij het goud. Dat onreine, dat onzuivere moet eruit gehaald worden als het ware. En ook in die vezels van dat wasgoed is dus een scheiding aan de gang. Een crisis, een gericht dat uit elkaar haalt wat niet bij elkaar hoort. Dat wasgoed moet schoon zijn. Dat zijn twee beelden. En u zegt, Maleachi, nu zal de verschijning van de Heer Jezus in het vlees, en u maakt daar dus niet van los, dat is afgesproken, ook niet die tweede komst van Christus, maar wij richten ons vanavond in het bijzonder op die eerste komst. Nu heeft die verschijning van de Heer Jezus effect als van vuur en zeep. En dan moet u nog even terugdenken aan die tijd van Maleachi zelf. Israëls religie in Maleachi's dagen voor de geest halen. Daar ligt alles door elkaar. Waar en vals. Heilig en onheilig. Oprechte vroomheid. Die was er gelukkig nog. En huichelarij. U zou kunnen zeggen, dat is het kleed dat Israël draagt. Maar het is een besmeurde kledij. Het vuil zit er diep en diep in gevreten. De zonde heeft zich hecht en vast in dat weefsel van Israëls godsdienst ingenesteld. Daar is goud. Maar het zit als schilfers hier en daar in de steenklomp van vormendienst en namaakreligie. Er zijn stille getrouwen in het land, maar de pseudo-vromen geven de toon aan. En ik denk wel eens, gemeente, dat dat altijd zo is in het Koninkrijk der Hemelen. Moet u eens goed over nadenken. dat de pseudo-vromen nogal eens de toon aangeven. De mensen van de buitenkant. En als dit dat zo zou zelf zou zijn, mens van de buitenkant alleen, dan hebt u eigenlijk alles te vrezen. Ook voor dat scheidingsproces wat Christus op gang brengt. En toen, in die volheid des tijds, op Gods tijd, kwam Christus. Wat zal dat wat zijn geweest, denk ik wel eens, gemeente. Eerst die vreemde man, Johannes, met dat kleed van kamelenhaar. Zo'n woest, ruig figuur, stel je je voor. Ongeciviliseerd iemand. Die daar met een stem als een gebarste klok op de oever van de Jordaan, dat ongelooflijke verkonde, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En die immense indruk die dat op de scharen heeft gemaakt, trilt als het ware nog na in de woorden van de evangelisten. En in zijn voetspoor Christus, de Messias, met dezelfde boodschap, wet en evangelie, oordeel en vrijspraak, zonde en genade. Want er zijn nog wel eens kerkmensen die je doen voorkomen, gemeente, alsof Johannes een heel andere boodschap had te brengen dan Jezus. Alsof het bij Johannes alleen maar toorn en vloek en donder was. En bij de Heer Jezus alleen maar liefde en genade en barmhartigheid en ontferming. Zo'n nare, strenge Johannes en zo'n zachtaardige, lieftallige, zachtmoedige Jezus. Nou, gemeente, vergis u zich niet. Zij staan het u zelf niet toe om hen beiden tegen elkaar uit te spelen. Gods heilige recht wordt gehandhaafd en zijn wet wordt vervuld. Het is inderdaad niet alles lieflijkheid aan de Heer Jezus Christus, gemeente. Ik herinner u daarom alleen nog maar aan het woord dat hij zelf heeft gesproken. Ik ben niet gekomen om vrede op de aarde te brengen, maar het zwaard. En als zijn verschijning zich openbaart in Israël, dan is die openbaring van Christus als een invretende zeep, als vuur van de goudsmid. Dan dringt die verschijning op een onaanvolgbare manier als het ware door in dat nationale weefsel van Israël om dat te zuiveren. Dan scheidt de vuurgloed van zijn komst het goud van het dorre gesteente waarin dat geklemd zit. Ik zal u vertellen hoe die aangrijpende scheiding zich voltrekt. En dat gaat langs een duidelijke breuklijn. Want kijkt u maar in het Nieuwe Testament. Als de Heere Jezus komt, en waar de Heere Jezus komt, daar valt het volk in tweeën uit één. Aan de ene kant, dan begint u maar bij Jozef en Maria, en Zacharias en Elisabeth, en bij Simeon en Anna. En de jongens en meisjes zeggen vanavond, en zeker de herders, ja jongens en meisjes, de herders en de discipelen. En dat kunnen we allemaal meemaken, denk ik niet. Maar dat verhaal gaat verder. Want dan zie ik rondom de Heere Jezus een vreemd volk zich vergaderen. Van hoeren en tollenaren. Van zondaren. En je zegt merkwaardig hoe ten overstaan van Christus al onze klasseringen en waarderingen omvertuimelen. Goud, uitgerekend deze mensen. Ja, Nicodemus die in de nacht sluipt. En Zacchaeus, die achter de bladeren van zijn boom dacht dat God hem niet vinden kon. En Maria Magdalena, die hem zo onuitsprekelijk lief heeft gehad, omdat hij haar van een volheid van duivelen had verlost. En mag ik de commentaar van Paulus zelf, die het heeft geschreven, daarnaast leggen, gemeente? En het verachten en het geringe en het onedele der wereld, dat heeft God uitverkoren. En hetgeen niets is, opdat hij hetgeen iets is, zal beschamen. Ik zou u vanavond willen vragen, waar staat u? Want er is nog een andere kant helaas ook. Want waar goud is, daar is ook schuim. Daar blijft ook steen over. En waar de reinheid komt van het woord van de vrijspraak, daar is ook helaas de onreinheid. En wonderlijk, gemeente, die onreinheid en dat steen zit nu juist bij mensen die aan een rituele reinheid een leven lang bezig waren, aan wassingen en zuiveringen, bij farizeeërs en schriftgeleerden, bij een Annas en een Caiaphas. En ze zit ook, gemeente, bij een Judas. En ze zit ook bij de wilde volkshoop, bij de zoekers van tekenen en wonderen, broden en genezingen. En dan ben ik ineens bij ons hier vanavond. Die stap waar wel eeuwen tussen zitten is in wezen zo groot niet, gemeente. Want hij die komen zou, is gekomen. En hij komt in de verschijning van zijn woord heden tot u en tot mij. Ik weet niet of wij de heilige hoogspanning van dat gebeuren altijd op haar wezenlijke waarde en kracht schatten. Want horen naar het woord van hem die komt is geen ongevaarlijke, spanningsloze bezigheid. En zeker is het u niet toegestaan om te denken. En ik zou niet graag de kerkmensen de kost geven, het was ook hier wel vaak het geval, niet graag de kost geven die denken dat het eigenlijke tussen God en een mens toch bij voorkeur buiten het woord Gods omgaat. In het loodrechte ingrijpen van God in een mensenleven. Of in het inwendige zonder meer, zonder binnenkomst en zonder inkomst en zonder bijkomen van het woord van God. Dan zeggen ze, God kan net zo goed tegen je spreken buiten de kerk en buiten de Bijbel om en buiten de prediking van het evangelie om, gemeente. Het is een grove leugen. Want God bindt ons aan de middelen waarin hij zichzelf openbaren zal. En daarom staan de kribbe en de kansel in elkanders verlengde. En het heeft een ontzaglijke betekenis dat het het woord is dat vlees is geworden. En het is in die gestalte van het woord, van het spreken Gods, dat de Zoon zich hier en nu meldt aan de deur van Sarte woning, aan de deur van zijn gemeente. En dan voegt zich daar, gemeente, een andere gedachte bij. Wij moeten geen overspannen gemeentebeschouwing erop nahouden, denk ik. Een overspannen gemeentebeschouwing die zou betekenen dat de gemeente hoofd voor hoofd bekeerd is, gelovig is. Het is ook vandaag de dag niet alles Israël, wat Israël heet. En alle eeuwen door bergt de gemeente tweeërlei kinderen in zich. Heiligen en onheiligen. Het wezen en de schijn. Geloof en ongeloof. Bekering en onbekeerlijkheid. We hebben gezongen in de dagen voorafgaand aan het kerstfeest. Hoe zal ik u ontvangen? Ik zou u willen vragen, is er ook wat van gekomen? Hoe hebt u hem ontvangen? Hoe ontvangt u hem nu? Wat is het gevolg van zijn komst in zijn woord? En ik ben ook blij dat gemeente, Godzijdank, niet aan een kalenderdatum van 25 en 26 december is gebonden. En dat mag ons wat te zeggen dat het vandaag, de eerste zondag van het jaar, weer gaat om dat woord Gods. Zo komt God tot ons. Maar nooit genoeg kunnen we elkaar ervan doordringen en van overtuigen dat daar waar Christus komt in zijn woord, dat er daar wat aan u en met u gebeurt. Want zijn woord is levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend scherp zwaard. En het gaat door tot de verdeling van ziel en merg. En is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. Dat heeft Simeon begrepen. Toen hij het kind op de armen van zijn moeder zag. En profetisch sprak en deze is gezet tot een val en opstanding van velen in Israël, opdat de gedachten uit veler harten openbaar zullen komen. Het is als vuur en zeep. En dan gebeurt er wat te spant het gemeente onder de bediening van het evangelie. Ook op het kerstfeest was dat zo. En het blijft na het kerstfeest niet anders. En ook als wij vanavond, gemeente, eigenlijk in deze profetische toonzetting het kerstevangelie u verkondigen, doen wij niet anders dan dat we als het ware vanaf deze hoge preekstoel het kind in de kribbe voor u neerleggen. Hier is hij, hulpeloos, klein en teer, het is waar, gemeente. Maar hij is tegelijkertijd God uit God en licht uit licht. En waarachtig God uit waarachtig God, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Vergis u niet. Er is meer in hem en aan hem dan u wellicht denkt. Het Christusgeheimenis dat ons wordt geopenbaard in de opening van de schriften is als een steen die God voor uw voeten legt. En een steen kan twee dingen doen. Je kunt er in moerassige grond op staan en het draagt je door de gevarenzone heen. Je kunt er ook een buiteling over maken. Een eeuwige val over dit kind maken, gemeente. Daarom is hij gezet tot een val en opstanding. En daarom zag Simeon dat o zo scherp, dat aan dit kind, als hij verschijnt in zijn openbaring, in zijn prediking, in de wonderen die hij doet, de tekenen die hij doet, de woorden die hij spreekt, dat dan dat scheidingsproces de gedachten uit veler harten aan het licht zal brengen. Gemeente, als de prediking hier in de kerk uitgaat, is de Heer Jezus Christus ten allen tijde bezig om u een uitspraak over hem te ontlokken. En aan die uitspraak wordt het duidelijk wie u bent en wie hij is voor u. En op die uitspraak die hij u ontlokt en waaraan u niet kan ontkomen, al camoufleert u zich desnoods, wordt de scheiding duidelijk. Daarop valt de scheiding. Onontkoombaar. Want als preken vandaag is, het kindeke in de kribbe hier bij u neerzetten, Wat gebeurt er dan met u? Komt u om hem te aanbidden? Of weet u niet wat u met hem doen moet? Nou komt het aan het licht, gemeente, wie hij voor ons is. Dan komt u met de gebrokenheid van uw ziel en met de verslagenheid van uw geest, met de reddeloosheid van uw bestaan, en u vindt vrede voor uw ziel in de vergeving van al uw zonden in dit kind. Of u staat hoog opgericht. En dan kan je zijn gemeente al rollende traantjes uit je ogen op het kerstfeest. En dan ben je sentimenteel tot en met. En melancholiek tot in de diepste draden van je ziel. Maar je blijft hoog opgericht. Kenmerkende gemeente van het ongeloof is dat het altijd op de been blijft. En nooit valt, nooit op door de knieën gaat. Hoe aangedaan en ontroerd wij misschien wel zijn geweest. Maar het is toch een verschrikkelijke zaak, gemeente, als u niet weet wat u met het kindeke, wie Jezus is voor u, en wat u met dit kind moet. Dat u hem alleen maar kent als een begrip, als een naam, maar niet als iemand. Niet als uw liefste. De enige die u behouden kan van het oordeel en redden kan van de dood. U hoort het preken, ik weet misschien niet hoe vaak, dat u reddeloos en hulpeloos bent zonder dit kind. Gelooft u het ook? Gelooft u het ook? Kom, zegt u. Ach, dat is allemaal zo somber en zo donker en zo triest. Ik hoor graag wat anders. Ja, allemaal goed en best, maar u kunt er voor eeuwig mee verloren gaan, gemeente. Zeg niet dat dat niet waar is. Want daar gaat de kloof, de scheiding, in al zijn huivering, tussen het dwaze en het zwakke Gods enerzijds. En de sterkte en de wijsheid en de kracht van de wereld anderzijds. En die kloof, die scheiding, gemeente, openbaart zich daar. Waar Christus Jezus ons eerlijk en recht wordt gepredikt. Dat gaat allemaal prachtig. En het is allemaal mooi en goed en lieflijk. Als wij het over de Heere Jezus hebben. Laat ik zeggen, als de grote vriend van kinderen, jongens en meisjes. Dat is hij, geloof me. Dat is hij. De grootste vriend van kinderen. Maar hij is meer dan dat. Het is allemaal goed en best, gemeente, als wij de Heere Jezus zien als een bron van wijsheid, van humaniteit of van weet ik wat. Uitmuntend voorbeeld van menselijkheid. Of als een machtig religieus genie. Het hoogste toppunt dat ooit in de openbaring van de wereld is gebeurd. Als Paulus met die boodschap de wereld was doorgetrokken, had hij geen stokslagen gekregen. En was hij nooit gegeeseld. En had hij ook niet met Silas met zijn voeten in de stok gezeten in Filippi. Had hij geen opengereten en bebloede rug opgelopen. Had hij ook geen schipbreuk geleden. Daar was hij gaaf en heel en ongeschonden door de dingen heen gekomen. Dan had hij denk ik ook niet geschreven dat hij de loopbaan had gelopen en de strijd had gestreden en het geloof had behouden. Dat ook niet. Maar de dingen komen anders te liggen en dat heeft Paulus ook ervaren. Als hij ons wordt verkondigd als degene buiten wiens bloed en buiten wiens lijden en buiten wiens sterven en opstanding er geen weg tot God is. Geen leven. Geen vrede, geen rust. Gemeente, hoe ouder je wordt, hoe meer ik daarvan overtuigd word. Dat dat waar is. Buiten Christus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En al zou ik de vroomste mens van Flaké zijn en de beste mens van de wereld, en al zou ik me uitkleden tot op mijn naakte vel voor mijn naaste, al zou ik weet ik wat aan goede werken doen, maar ik ken hem niet in zijn bloed dat reinigt van alle zonden. En ik ben nooit als een verlorene, uitgeschudde, naakte, arme zondaar, aangespoeld op de kust van Christus. Dan ben ik niets, daar ga ik voor eeuwig verloren. En daar, gemeente, op dat scherp van de snede, daar brandt dat louterende vuur. En daar trekt dat loog van het evangelie door de vezels van de gemeente, van uw ziel, als een schiftend oordeel. Ik sprak van de week iemand in de gemeente die zei: dominee, ik weet niet hoe het moet. Er zijn tijden in mijn leven geweest dat ik zo rijk was, ik kon zo bidden. En ik kon de Heere zo zoeken. En ik had wel eens hele mooie dingen ontvangen. En ik meende het zo goed. Maar ik moet ervaren dat ik al maar armer word. Al maar schuldiger. Al maar leger. Zou dat nou goed gaan met me, vroeg ze. Ik zeg, en dat is nou de weg van God. Als het vuur van het woord en de zeep van het woord Gods doortrekt, dan gaan wij eraan. En daar kom ik straks nog op terug aan het eind, zometeen. Maar het doel, gemeente, is zo groot en zo heerlijk, om gereinigd en geheiligd en gezuiverd uit deze crisis tevoorschijn te komen. Maar het is wat, gemeente, als wij het aan de lijf en aan onze ziel moeten ervaren. Het evangelie is een reuk des doods ten dode en een reuk des levens ten leven. En dat u voelt dat onder de verkondiging van het woord de eeuwige dingen van eeuwig wel of eeuwig wee op het spel staan, en dat het niet over een ander gaat, maar over u. En daarom moeten we ons niet door slaapliedjes van kindeke klein en kindeke teer in de domme laten wiegen. Want er zijn mensen, gemeente, voor wie de Heere Jezus altijd een baby blijft. Waar je mee kunt soezebollen en kunt doen. Maar die hem nooit ontmoeten in zijn richtend oordeel en in zijn bevrijdende genade. Dat trekt scheidslijnen. En daarom zou ik met de gebiedende eis van de Heilige Geest en van het woord Gods vanavond tegen u willen zeggen, niet als een vrome wens, maar als een dadelijk gebeuren, gemeente, voel de pijn die het evangelie ook van kerstfeest veroorzaakt. Dat het scheidslijnen trekt. En dat gebeurt. Dat je man je niet begrijpt waar je het over hebt. En dat je vrouw denkt, nou, wat er met mijn man aan de hand is, zo zou ik niet willen leven. Dat begeer ik niet. Of dat jullie jongens en meisjes denken, nou, wat mijn vader of mijn moeder bezielt, ik snap het niet. Zo somber soms en soms ook zo blij. Of dat ouders hun kinderen niet begrijpen. Als een jongelui één ding leert, dat, ik denk zo vaak aan Psalm 119, die zegt, u zoekt mijn hart, mijn oog blijft op u staren, dat je met de zonde niet meer mee kunt en met de wereld niet mee kunt, en dat je God alleen nodig hebt. Kan zijn dat je vader en moeder je ook niet begrijpt en zegt, oh kind, doe toch eens, ga toch eens naar buiten, ontspan je toch eens, neem toch eens een gezellige roman of zoek eens. Ach, en zo begint dat nou, gemeente. Zo worden de scheidingen getrokken. Ik weet wel, dat zijn, om zo te zeggen, stippenlijnen in dit leven. Die voor de grote troon van God tot een doorgetrokken scheidslijn zullen worden. Van binnen of buiten. Van eeuwig wel of eeuwig wee.
Maar weet u wat er wel gebeurt? Dat wij hier onder dat woord innerlijk of veroordeeld worden of vrijgesproken. Erin gezet in het geheimenis van de redding. Of er buiten gezet. Er deel aan krijgen. Of er diep in onze ziel in vijandschap tegen ontbranden. En dan nog zeg ik God dank vanavond tegen u. Al bent u de grootste vijand van het evangelie van vrije genade. U bent voor God geen partij. God kan u aan. En God wil u ook neerwerpen. Om u eeuwig te behouden. Maar het gaat er hierom dat het woord zijn werk in ons en aan ons doet. En dat kerstfeest, gemeente, een verschrikkelijk, diep ontdekkend gebeuren is. Daarom ligt het kind zo laag. En daarom ligt het zo diep. En daarom is het zo arm. En daarom is het zo schamel. En daarom heeft hij geen gedaante of heerlijkheid. En als we hem aanzagen, had hij geen gestalte. Dat wij hem zouden begeerd hebben, gemeente. Omdat hij ons in alles is gelijk geworden. Ja, onder ons heeft willen zinken. In onze verdoemelijkheid. In ons vlees. Dat zich aan de wet Gods niet onderwerpt is ingedaald. Daarom kan ik hem alleen maar vinden in de diepte, in de verbrijzeling van mijn eigen hart. En ontdekken dat hij in die diepte is ingedaald en mij in mijn verlorenheid niet heeft geschuwd. En niet heeft gedacht, zo ver moet ik niet. Maar zo diep is neergedaald dat hij onder mijn schandelijk verloren leven is gekomen. En daar, gemeente, wordt het goud van de steenklom gescheiden. Waar u hem ontmoet, in uw schande en in uw schuld. En waar u hem omhelst. Als Gods onuitsprekelijke gave. En daar blijft, om zo te zeggen, steen, steen. Waar het u aan zonde en schuld ontbreekt. En mag ik dan, gemeente, niet een kerstklok luiden, maar een stormklok. Want wie zal de dag van zijn toekomst verdragen? En wie zal bestaan als hij verschijnt? Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen, want hij zal zijn als het vuur van de goudsmid en als de zeep der vollers. Onderzoek uzelf of ge in het geloof zijt. Want nog eenmaal zal hij komen als de rechter van het heelal. En dan nog één ding. En als je nou goud bent, om zo te zeggen, ja, zegt u, hoe kan een mens dat van zichzelf zeggen? Ja, ik begrijp die vraag wel, gemeente, maar tegelijkertijd wil ik u graag zeggen, als dat gebeuren in ons leven zich voltrekt en we met de armen van het geloof Christus omhelzen, daar bent u zelf bij. Dat is niet onbewust of iets dergelijks. Dat is een daad des geloofs om uit te gaan uit onszelf en Christus te omhelzen. Daar zult u ook de vrede van God in uw ziel op ervaren. Als je nou goud bent, of gereinigd linnen, om zo te zeggen. Jonge lui denken misschien vanavond, nou, als je dat toch hebt, dan ben je toch zeker nooit meer bang voor de wederkomst van Christus. Dan ben je toch nooit meer bang voor het oordeel, dan vrees je toch niet. Ach, gemeente, de werkelijkheid ligt toch nog wel even iets anders. Want Gods louteringsproces is niet in één dag en in één maand en in één jaar en niet in 10 jaar klaar. Dat louteringsproces van het vuur en van de zeep, dat duurt totdat u uw ogen sluit. En weet u, hoe meer dat werk van Gods geest ons verootmoedigt, hoe meer onreinheid, hoe meer onzuiverheid we in onszelf altijd tegenkomen. En begrijpt u misschien, als dan dat inwonende verderf in ons opbarrelt, en als Paulus klagend schrijft, en wie zal me verlossen van het lichaam deze doods, ik ellendig mens. Dan kan het ook daarin zijn, en het is ook daarin, dat wij ons gemeente meer dan eens afvragen, wie zal de dag van zijn toekomst verdragen, en wie zal bestaan als hij verschijnt, want God is heilig. En zeer rechtvaardig. En hij is een verterend vuur. En een gloed bij wie niemand wonen kan. Wie zich die vraag, gemeente, wie zal bestaan? Wie zich die vraag nooit stelt, heeft alles te vrezen. En wie denkt zich inbeeld gauw te zijn en zuiver van hart, die zal misschien die vraag afwimpelen met een lach. Maar wie weet hoezeer het diepe innerlijke bederf in ons vastzit. Ja, die vreest soms. Hoe zal ik u ontmoeten? Heilig en onkreukbaar God. Maar weet u, dat dan de Heilige Geest zelfs uit deze boodschap van het gericht, genade en hoop puurt. Daarom dat we er ook in mogen lezen dat Christus bereid is om ons te reinigen. Als in het vuur van de goudsmid en met de zeep van de vollers. We kunnen er soms ook zo hartstochtelijk naar verlangen, gemeente. En wie zegt dat met mij mee vanavond? Er naar verlangen om nooit meer te zondigen. Om eenmaal te zijn zoals God ons heeft geschapen. Rein en heilig, zonder vlek en zonder rimpel. Daar kan je naar verlangen. En nu is Christus bezig, ook in de loutering en juist in de reiniging, om de bruid klaar te maken voor de bruiloft. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Dat is een diepe evangelie, gemeente. Want in die laatste reiniging, in Gods gericht, komt het louteringsproces tot zijn einde. En dat einde is bijbels gesproken altijd ook een doel. En dan zal al wat onrein was, onheilig bevlekt en besmeurd voor eeuwig uitgezuiverd zijn. En als u een even dierbaar geloof met mij in Christus hebt verkregen, geeft u dan maar over aan het louteringsproces van uw God en Koning. Geeft u maar over in zijn handen. Als dat woord u richt, en komen gezegd, en als God zijn heilige neus en oren afsnijdt. Geef u er maar aan over, hoe pijnlijk het soms ook is. Want dan zijn ons de reinigingen en de louteringen kastijdingen van een vaderhand. Ook in de moeite en het verdriet. Want wij moeten door het vuur heen naar huis. Gereinigd tot in het diepst van ons bestaan. En wat zal het zijn, gemeente, als straks de bruidskerk voor de troon van het Lam staat, in lange witte klederen, en ze hun lange klederen wit hebben gewassen in het bloed des Lams. Een bruid zonder vlek en zonder rimpel. En wat zal het zijn als bij het sterven het laatste schuim eraf geschept zal worden en het zuivere goud het heerlijke beeld van de hemelse goudsmid als in een spiegel weerkaatst. Amen. Laten wij danken en bidden. Laat nu, Heere, ieder naar huis gaan vanavond met die laatste regel in het hart. Zo doe hij ook aan mij. Dan hebben we de preek begrepen. Dan zijn we niet ongezegend gebleven. Dan hebben we ook toekomst. Want gij zult u Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Zegen de gemeente, jong en oud. Zegen dominee Kruimer en zijn gezin. Zegen ook meneer Groenendijk met de zijnen. Zoals ze bezig zijn ook in het pastorale werk, in de leiding van de gemeente, in de verkondiging van het evangelie. Zegen de kerkenraad, allen die leiding geven. Geef dat uw naam tot onze vreugd nabij is. Zegen ook ons werk in de nieuwe week, ook onze jongens en meisjes als de scholen beginnen. Geef dat uw naam tot onze vreugd nabij is. In Jezus Christus, door de Heilige Geest. U zij lof, o Vader, Zoon en Geest, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen Psalm 98, het vierde vers. Laat al de stromen vrolijk zingen. Psalm 98, vers 4.
Gemeente, gaat u nu heen in vrede, verheft uw hart tot God en ontvangt de zegen des Heren. En de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.